uitzendarbeid. Een paar weken geleden was het de week van de uitzendarbeid. Organiseren jullie dat of is het een initiatief van uitzendkantoren zelf?
Dus enige weken geleden hebben wij de week van de sterke uitzendkracht georganiseerd. Ah. Dus het ABV heeft de gewoonte om jaarlijks een week te organiseren rond uitzendarbeid, waarbij de problemen van de sector in beeld worden gebracht. En ditmaal hebben we dat georganiseerd rond de problematiek van de dagcontracten.
Goed, voor alle duidelijkheid, er is niet een VN Internationale Dag van de Uitzendkracht of zoiets. Het is echt een initiatief van jullie. Of ja. Is het een nationaal gebeuren? Of?
Het is een nationaal gebeuren, maar door het ABV georganiseerd, weliswaar.
Oké. Okay. Dus, ja, het is niet dat de uitzendbureaus zelf een week van de uitzendkracht hebben ingericht.
Nee, dit is een...
Had gekund, hè? Had gekund. Nu, we zullen het eerst hebben over interimarbeid, uitzendarbeid. Wat is dat nu eigenlijk? Wat is de definitie daarvan? Wanneer kan een werkgever een uitzendkracht inzetten?
Ja, uitzendarbeid is een tijdelijke arbeid die een werknemer verricht met het uitzendkantoor als werkgever en er wordt te werk gesteld bij een gebruiker.
Een gebruiker, ja, ja, ja. Dus eigenlijk is de uitzendkracht het product, zullen we maar zeggen.
Inderdaad, het is het uitzendbureau die eigenlijk zijn geld verdient op kosten van die werknemer.
Ja, als koppelbaas zo'n beetje.
Dat is het niet. De wet van 87 laat duidelijk interimarbeid toe, maar men zou het nog als een soort van koppelbazerij kunnen beschouwen, maar het gaat misschien toch een beetje ver.
Ja, inderdaad. Ik bedoel,
het is een vorm van ter beschikkingstelling, maar toegelaten ter beschikkingstelling. Dus interim uitzendarbeid is duidelijk binnen een wettelijk kader, gebeurt duidelijk binnen een wettelijk kader in België. Allee, in België, in gans de wereld.
Nu, men mag niet in alle gevallen beroep doen op uitzendarbeid. Hè? Zijn er een aantal gevallen waarin het wel mag of niet mag?
Misschien de voornaamste verboden liggen toch nog altijd in de openbare sector. Hè? Dus in de openbare dienst is uitzendarbeid verboden. Nu, als ABV zijn we er voorstander van, omdat we niet het... we denken niet dat de meeste mensen zitten te wachten op een politieagent in interim verband of een belastingscontroleur in interim verband. Dus we wensen dat zo te houden, dat verbod.
Ja, we hebben eigenlijk nu in Antwerpen met die paras al een soort interim politie.
Ik denk het wel. Hè. Ik weet niet of ze zich als interim beschouwen, maar ze staan er toch veel uren op straat. En wat ze daar staan te doen is, dan kunnen we ons afvragen. Maar goed...
Mm-hmm.
Ja, dus eigenlijk is er een wettelijk kader ontstaan in 87, waarbij er een aantal verboden zijn gekomen. Dus havenarbeid bijvoorbeeld is ook verboden voor interimarbeiders. Denk een aantal sectoren waarbij de meerwaarde er niet is. En we hebben dat als vakbonden toch altijd getracht om interim zo beperkt mogelijk te houden binnen het en dat wettelijk kader zo beperkt mogelijk te houden. En de openbare diensten is dus de grote uitzondering, alhoewel dat natuurlijk de werkgeversorganisatie van de uitzendkrachten natuurlijk graag hebben dat verbod wegvalt.
Ja, tuurlijk. Dan hebben zij meer producten aan te bieden. Maar nu, ik weet uit de tijd dat ik als interim werkte, er waren 3 gevallen waarin dat de interims werden ingezet. Dat was voor een vervanging, hè. Iemand was in zwangerschapsverlof bijvoorbeeld of ziek. Of er was even heel veel werk, bijvoorbeeld op het einde van het jaar met stokopnamen of zo. Of er was een uitzonderlijk werk. Maar ondertussen zijn er nog een aantal gevallen bijgekomen, zag ik, in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingsproject.
Ja, dat is een van de motieven, maar de voornaamste motief dat er is bijgekomen is eigenlijk instroom, recrutering en selectie. Dus dat was vroeger verboden. Nu kunnen bedrijven effectief, het vierde motief noemen dat, bedrijven kunnen mensen aanwerven, dus door ze eerst als interim te laten werken. Eigenlijk gebeurde dat al een beetje in de praktijk, maar nu is het dus toegelaten. Dus naast de andere 3 motieven die je opnoemde.
Dat is een proefperiode dan eigenlijk, want de gewone proefperiode bestaat niet meer. Hè?
Er is nog altijd een proefperiode van 3 dagen voor een interimmer, dat is kort. Maar effectief, men kan het zien als een soort van proefperiode, een recrutering en selectie. Dus de werkgever heeft de kans om zijn interimkracht te besnuffelen, te bekijken en te zien of hij voldoet volgens hem. Hè.
En dan de mensen eventueel vast aannemen.
Ja. En dan eventueel de mensen vast aannemen, alhoewel dat natuurlijk geen verplichting is en het de vraag blijft of dat veel gebeurt, ja dan niet.
Als er effectief werk is in een bedrijf, dan heeft iemand er toch geen belang bij om iemand als interim aan te nemen en lange tijd aan te houden, want dat kost toch veel meer?
Ja, nee, ik denk interim arbeid aan zich is arbeid op maat van de productiepieken binnen een bedrijf. Is er veel werk, kunnen er veel interimkrachten komen. Is er weinig werk, ja, zal men geen interimkrachten aanwerven. Dus eigenlijk staat bij interimarbeid zeker de mens of de arbeid, de werknemer niet centraal, maar later het productiepeil. Dat is ook iets wat we aanklagen nu in de campagne dit jaar. Dat zijn de dagcontracten, waarbij duizenden, elke dag 12.000 interimkrachten contracten hebben van dag op dag.
Maar dat is toch absurd? Ik bedoel, ik las ook op jullie website dat er mensen zijn die al jaren met dagcontracten werken. Mm. Dan vraag ik mij toch af, is dat dan voor die werkgever toch geen enorme kost?
Ja, de uitzendsector tracht nog altijd interim voor te stellen als vrijheid, blijheid. Vaststelling die wij hebben is dat eigenlijk 80% van de mensen werkzaam in de sector eigenlijk op zoek zijn naar een vaste job. Dit in contrast tot die dagjobs natuurlijk, waarbij iemand eigenlijk, om het zo te zeggen, aan een koordje hangt. Hè. Vandaag kan je werken, morgen niet meer. Sommige mensen zitten al maanden of jaar in dat scenario.
Absurd.
Ja, absurd. Flexibiliteit op maat van het bedrijf. Maar natuurlijk voor die mensen, er zijn duidelijk onderzoeken gebleken dat dit een effect heeft op het welzijn en op de gezondheid. Mensen zitten ook financieel in een sukkelstraatje bijvoorbeeld. Zij kunnen geen woning kopen omdat ze geen loonfiches kunnen voorleggen. Zij leven eigenlijk van dag tot dag, van week tot week. Er zijn schrijnende toestanden vandaag in 2015.
Toen wij zo'n beetje denken aan, hoe heette dat nu weer, het kot aan de haven? Waar dat mensen zich toch ook iedere dag kwamen aanbieden en dan toch ook iedere dag maar moeten afwachten van heb ik vandaag werk of niet?
Ja, waarbij het kot natuurlijk een gesloten systeem is op beperkte schaal en waarbij er een ruime bestaanszekerheid is voor die werknemers die natuurlijk geen werk hebben die dag.
Ah ja?
Dit in tegenstelling tot de dagcontracten. Vorig jaar zijn er blijkbaar meer dan 500.000 interimmers hebben op een of andere manier contracten gehad voor één dag. Dat is natuurlijk niet een beperkte schaal, dat is gigantisch, waarbij duizenden van die mensen niet kunnen terugvallen op een bestaanszekerheid en op die moment ook geen inkomen hebben.
Ja, en natuurlijk inderdaad, ik bedoel, het interimbureau is mijn werkgever dan, als ik interim ben. Maar dat is totdat dat contract stopt natuurlijk. Hè. Ik bedoel, die blijven niet voor mij zorgen als ik geen werk heb. Ah nee, ik ben niet vast in dienst bij dat interimkantoor.
Nee, effectief. Wanneer er geen werk is, zal u die dag ofwel moeten stempelen. Als u niet stempelgerichtig bent, ja, dan zal u zelf moeten kijken hoe u de dag doorkomt.
Ja, nu, jij zei er juist, een uitzondering is havenarbeid.
Ja.
Ik neem aan dat er toch ook soms wel tijdelijke vermeerderingen van werk zijn of mensen in zwangerschapsverlof of zoiets. Hoe doen die dat dan?
Die productiepieken worden opgevangen binnen de pool van havenarbeiders zelf. Een belangrijk thema waarom men natuurlijk geen interimwerk in de haven zelf binnen die pool duldt, is de veiligheid. Dat is een thema eigenlijk dat niet alleen speelt in de haven, omdat de vaststelling is dat bij interimarbeid duidelijk meer ongevallen gebeuren in de sectoren, dat interim zijn dagdagelijks ook onervaren mensen die natuurlijk te werk gesteld worden op industriële arbeidsplaatsen bijvoorbeeld en de kans op ongevallen is groter dan bij normale betrekkingen. De interimsector weet dat ook. Ik zeg niet dat zij het minimaliseren, maar zij beschikken over een uitgebreide preventiedienst. Natuurlijk niks voor niks, omdat die ongevallen gebeuren. Men tracht die te beperken, maar ze maken deel uit van de realiteit van interim.
Een interimkantoor, zelfs als ze weten van die persoon is niet echt geschikt, die willen toch per se iemand aanleveren natuurlijk.
Ja, los van het feit of gezien de massale schaal van interimarbeid of men bij die uitzendkantoren eigenlijk wel weet of die mensen al dan niet geschikt zijn. Hè. Men tracht in de eerste plaats mensen aan te leveren.
Voilà.
Ik zou zeggen, als ze oren en poten hebben, dan kunnen ze werken zeker.
Nu, die dagcontracten, wat mij verbaasd is, ik weet wel dat ik... Enfin, ik heb wel eens zelf ook mensen aangenomen, ook via interimcontracten, als er dan effectief iemand ziek was of zo. Maar ik weet wel dat je mensen maar 2 opeenvolgende interimcontracten mag geven. Ja, in principe. En daarna moet er tenminste een periode tussen zitten. Maar hoe kan dat dan met die dagcontracten? Als die iedere dag opnieuw een dagcontract krijgen, dat is toch wettelijk eigenlijk niet juist?
Ja, dat wettelijk kader kan als er werkgevers, als er nood is aan die flexibiliteit omwille van het soort van arbeidsproces of het werkvolume, kan het wel. Alleen als men gaat kijken, als men dag na dag effectief iemand een dagcontract geeft, dan is er natuurlijk misbruik. Het is ook dat misbruik. Er is een wettelijk kader voor dagcontract, alleen stellen we vast dat vandaag de dag vele werkgevers zich buiten dat wettelijk kader begeven eigenlijk. En het is dat we aanklagen als iemand bijvoorbeeld iemand met tijdskrediet gedurende 6 maanden vervangen wordt en iemand vervangt 6 maanden op basis van een dagcontract, dat is natuurlijk niet correct. Het is dat soort toestanden dat we als vakbond ook wensen aan te klagen.
Ja, ik snap nog altijd niet waarom een werkgever dat zou doen. Als jij nu weet, iemand is 6 maanden afwezig, waarom geeft dan niet iemand een contract van 6 maanden in plaats van dagcontracten? Wat is daar het voordeel van?
Ik ga natuurlijk niet in het hoofd van werkgevers kijken, maar iemand die ziek wordt bijvoorbeeld, op dat moment zal hij geen dagcontract krijgen. Iemand die vakantie wenst te nemen, op dat moment zal hij geen contract krijgen. En dan betaalt de werkgever ook geen gewaarborgd loon bij ziekten op die manier. Dat zijn eigenlijk toestanden die niet kunnen, maar toch gebeuren.
Ah, ja, ja, natuurlijk. De verplichtingen voor de werkgever zijn minder, of de risico's dat die ergens een verplichting zal moeten aangaan, zijn minder.
Ja, absoluut. En als iemand niet voldoet, zal hij ook niet meer gevraagd worden de dag nadien.
Nee, nee. Oké, maar goed, dat kunnen voor 3 dagen zeggen, maar toch niet voor maanden. Ik vind het een beetje absurd. In ieder geval, wat ik mij ook afvroeg, ik weet wel, in de tijd waren dat weekcontracten. Dan ging ik iedere vrijdagavond langs het interimkantoor en ik ging mijn dingen binnenbrengen, zo, hè, mijn urenroosterje. En dan kreeg ik mijn contract voor de week daarop. Doen die mensen dat dan iedere dag?
Nee, hè. Vaak stellen we vast dat ze die contracten achteraf krijgen, dat is een probleem. Maar ook wat de weekcontracten betreft, is het wekelijks bezoeken aan de interim is er vaak ook niet meer bij. Contracten worden opgestuurd, er wordt ook per sms gewerkt. Eigenlijk is dat een probleem in de sector.
Dat dacht ik ook, want ik bedoel, als ik mijn contract niet heb door beide partijen ondertekend voor ik de arbeid aanvang en er gebeurt iets, wat dan?
In principe moet u uw contract ontvangen binnen de 48 uur.
Ah ja, dat is dus, al 2 dagen, dan ben ik al...
Ja, vaststelling is natuurlijk dat betekent dat u soms uw uurloon bijvoorbeeld niet kent, een aantal problemen. Nu, er zijn stappen gezet om daar te komen tot een soort van elektronisch contract. De werkgeversfederatie houdt dit voor het moment nog een beetje tegen, maar eigenlijk elektronisch gezien zou het kunnen natuurlijk... De vraag die zich daar stelt, in hoeverre spreekt men dan van vervreemding. Hè? U krijgt uw contract op uw gsm aangeboden eigenlijk. Maar goed, het voordeel is dat de uitzendkracht zijn contract op dat moment wel zal hebben vooraleer hij de job aanvangt. Maar elektronisch gezien staat het systeem op poot. Het is nu een kwestie van het effectief te gaan invoeren.
Nu gebeurt het dat in geval van een werkongeval, het contract is nog niet afgegeven, dat dan werkgevers dat gaan betwisten van jij wacht daar niet, dat lijkt me dat toch wel wat vergezocht misschien.
In geval van een werkongeval is natuurlijk de dag gestart, hè, dan wordt het, ja, ik zeg niet moeilijk duidelijk om het te gaan betwisten, maar als natuurlijk die uitzendkracht zich niet wint tot de vakbond om de zaak aan te kaarten, dan kan het zijn dat het wel passeert. Het probleem dat zich stelt natuurlijk is wanneer uitzendkrachten op hun strepen gaan staan of op hun rechten gaan staan, dat zij natuurlijk niet meer dreigen van niet meer aan bod te komen bij dat uitzendkantoor en zelfs misschien bij uitbreiding ook bij andere uitzendkantoren. Dus ook als vakbond stellen we vast dat dit vaak een belemmering is voor mensen om, zij komen wel tot bij ons in het kantoor, geven aan wat het probleem is. Als we dan vragen van kijk, we zullen dit recht zetten bij de werkgever, we zullen zorgen dat jouw rechten toch nageleefd worden, dan zegt men vaak, ja nee, ik wil gewoon mijn verhaal kwijt, maar u hoeft geen verdere stappen te zetten, want dan dreig ik eigenlijk ook verdere contracten te gaan verliezen in de toekomst. En dat is effectief een probleem in de sector.
Ja, dat vroeg ik mij al af. Er zullen onder de interims weinig delegees zijn waarschijnlijk.
Zeer weinig. Iemand die zich geroepen voelt om syndicaal vertegenwoordigd te worden in bedrijf zal natuurlijk niet meer aan de bak komen als interim. Hoe doen we dat dan als vakbond? 2 pistes. 1, binnen de bedrijven zelf, waar we als vakbond binnen zijn, waar een comité of ondernemingsraad of syndicale delegaties trachten we toe te kijken of de rechten van de interimers gerespecteerd worden. Trachten we ook te kijken dat die mensen een syndicaal onthaal krijgen, dat zij een correct onthaal krijgen van de werkgever. Trachten de delegaties te informeren over hun rechten, dat is 1 piste. 2e piste is natuurlijk onze medewerkers binnen de vakbond die klachten noteren van uitzendkrachten en op die manier dan brieven schrijven aan de werkgever of de werkgever telefoneren en wijzen op de rechten. Alhoewel, ik heb het geschetst, het is een moeilijke piste omdat veel uitzendkrachten dan niet meer aan de bak komen als ze dat doen.
Ja, en de werkgever is eigenlijk het interimkantoor. Hebben jullie contacten met die interimkantoren zelf en de mensen die daar werken?
Die contacten verlopen voornamelijk op nationaal vlak. Er is een paritair comité voor de interim. Om nu te zeggen dat wij dagelijks in het Antwerpse de interimkantoren aflopen, nee. We stellen ook vast dat veel van die interimkantoren zelf met jonge mensen werken die eigenlijk, ik kan niet zeggen, niet weten waarover het draait, dat is niet waar, maar die toch zelf ook niet altijd opkomen ook voor de rechten van die interimkrachten.
Nee. Nu, wie komt er eigenlijk nog op voor uitzendkrachten? Bestaat er zoiets als een belangenvereniging? Of,
Ja, ik denk dat de belangenvereniging van de uitzendkracht dezelfde belangenvereniging is als die van de meeste werkende mensen in België. De vakbonden natuurlijk. Hè. Ongeveer 63% van alle uitzendkrachten is aangesloten bij een vakbond. Hè. Dat is toch een redelijk groot getal. Hoe weten we dat? Op basis van de uitgekeerde syndicale premies hebben we een beeld van die cijfers.
Ja. Jullie hebben dit jaar op die dagcontracten gefocust. Brengt dat dan iets op? Waaruit bestaat dat? Gaan jullie dan bij politici aankloppen? Of,
Nu, dat is moeilijk te meten. Brengt dit op? We trachten altijd om de zaak minstens in de media te krijgen.
Dat is, dat is dan bij deze gelukt? Een beetje later?
We hebben natuurlijk ook de folder en de posters die we in de bedrijven verspreiden, die onze delegees ook op de bord te hangen. En op die manier trachten we om de interimkrachten zelf ook te sensibiliseren, te informeren. Natuurlijk, we kunnen niet meten wat het resultaat ervan is. Dat is moeilijk te meten. Alleen trachten we toch om die inspanning jaarlijks te doen. Niet alleen op die week natuurlijk, maar het blijft belangrijk om de werknemers in de sector zelf te sensibiliseren over de problematiek.
Ja, dat ze zo'n beetje weten van dit klopt niet en dit klopt wel.
Ja. Dat zij minstens hun rechten kennen en weten als die rechten niet gerespecteerd worden, dat ze terecht kunnen bij hun vakbond.
Ja. Nu, vinden jullie die dagcontracten sowieso een slecht idee? Of? In sommige gevallen kan dat toch wel handig zijn?
Kijk, er zullen binnen de sector altijd, bij die duizenden werknemers in de uitzendsector zal er altijd zijn die zeggen van kijk, mijn vrijheid, mijn blijheid, ik wens me niet te binden aan niets of niemand, ik ben jong en ik doe wat ik wil. Voor die mensen zeggen we absoluut, als dat voor u een oplossing kan zijn. En er zullen altijd sectoren zijn waar een bepaalde flexibiliteit nodig is. Ik denk aan de horeca, alleen zijn wij tegen het pertinent misbruik van die dagcontracten, omdat het ganse groepen van werknemers in de onzekerheid duwt, ze precair maakt en ze eigenlijk geen toekomst geeft.
Ja.
Je hebt al uitgebreid al de risico's en de nadelen opgenoemd, maar ja, het tegenargument is dan van ja, het is nog altijd beter dat dan geen werk. Hè? En ze staan dan, als we dat niet toelaten, dan gaan ze aan de dop staan en dan is het naar.
Ja, ik stel vast dat argument, ik denk dat Zoal de Mier het vorige week nog gebruikt, natuurlijk steeds op tafel wordt gegooid, ten eerste door mensen die zelf zeer goed verdienen en eigenlijk de meest vaste betrekking hebben die je kan inbeelden. Zeg, je wordt om de 4 jaar verkozen, maar je houdt er wel een goed pensioen en een uitstapvergoeding aan over. Hè. Dat is 1 vaststelling. Ik denk ook dat het verkeerd is om werk maat van alle dingen te maken. Het is niet omdat je werk hebt voor 1 dag dat plots beter zou zijn als werkloosheid. Ik stel maar 1 probleem vast, alleen psychologisch. Voor interimkrachten is het bijvoorbeeld heel zwaar om zich telkens opnieuw aan te passen aan nieuwe collega's, een nieuwe chef, een nieuwe job, nieuwe risico's en dat eigenlijk dikwijls voor een loon dat amper hoger ligt dan een werkloosheidsuitkering. Dus ik zou zeggen, als we iedereen aan het werk willen krijgen, kunnen wij gerust als vakbonden achterstaan, maar dan wel, volgens ons moet het contract van onbepaalde duur nog altijd de maat van de dingen zijn en niet de loonarbeid voor 1 dag, zoals in de tijd van Downs.
Maar het argument dat die interimarbeid bijkomend werk creëert en dat als dat niet zou bestaan, dat al die jobs niet zouden bestaan, dat is het ook, hè?
Ja, de meer dat ik zeg, we kunnen.
Nee, de punt is, dat ze zeggen van, ja, je hebt dat werk is er alleen maar als je die flexibiliteit hebt. Dat is het argument eigenlijk.
Ja, oké, maar de meeste ik zeg, in hoeverre nemen we werk als maat van alle dingen en ik wil dan een uitstapje maken naar de dienstenchecksector, die ook een sector is die nauw verwant is met de uitzendarbeidssector, in die zin dat het dezelfde uitzendbureaus zijn die ook de dienstenchecksector organiseren. Ja, telt ondertussen 100.000 jobs aan 10 euro per uur voor de werknemers en aan 5 euro per uur voor de klant. De vraag is dit nog realistisch? En veel overheidsgeld stoppen toe in het organiseren van jobs waarvan we ons kunnen afvragen of het wel echte jobs zijn in die zin. Moesten we de reële arbeidstijd in België bijvoorbeeld verlagen naar 32 uur per week, zouden waarschijnlijk een hele hoop gezinnen geen dienstenchecks meer in huis nemen, omdat ze op dat moment hun eigen huishouden zouden kunnen beredderen. We stellen nu vast, hetzelfde voor de dienstenchecks medewerkers, als je met die dames, want het zijn voornamelijk dames, 98% in de sector, als je daarmee praat, wat is voor hun geestelijk het moeilijkste aan de job, dat is dat je 1 iemand anders zijn vuil moet opkuisen een ganse dag en dat je dan bij jezelf thuis ook nog eens kan beginnen met opkuisen. Dus in die zin, ja, jobs, hè, maar wij pleiten als vakbond nog altijd voor volwaardige jobs en wij denken zelfs dat arbeidsduurvermindering een deel van het debat moet vormen om meer jobs te creëren, eerder dan te gaan naar tienduizenden bijkomende jobs voor één dag, die mensen eigenlijk bestaansonafhankelijk maken.
En waar hebben wij tenslotte al die machines voor uitgevonden? Dat was toch om niet minder te moeten werken?
Ja, ik wil er nog wel even op terugkomen op uw vorige vraag. Ik denk dat dat een van de grote discussies is van deze tijd. En dat zal dan eigenlijk dan ook wel snel aanwijzen. Die vraag komt er een beetje op neer van hoe denkt u dat de economie gaat opleven? Gaat u dat oplossen aan de vraagzijde of aan de aanbodzijde? Wij als vakbond denken persoonlijk dat je dat doet door de vraagzijde. Als de koopkracht stijgt, zal er meer vraag zijn en zal de economie stijgen. Er gaat niet meer geproduceerd worden door mensen aan lage lonen en sociale dumping goedkoper te werk te stellen van de werkgevers.
We moeten afsluiten, maar de vraag was gewoon het argument dat die jobs, als ze niet veel interimarbeid zouden bestaan, of de jobs zouden bestaan. Ja. Dus dat is eigenlijk, ik had er verder op hoger niveaus aan denken en dat doortrekken en zo, maar allee.
Goed, ik moet gaan bellen. Dus, ja. Maar we hebben het onderwerp wel volledig behandeld. Ja, we kunnen natuurlijk nog gaan discussiëren over de staat van de wereld. Maar dat zullen we een andere keer.
Ik kom er zeker nog eens voor terug.
Bedankt voor jullie komst naar de studio.
Dankjewel.